anything a joke to you, boy?
Only the things that matter.
And the truth shall set you free!
I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
Welkom in zaal 9. Vorige aflevering hebben wij alle drie een film voorgesteld. En daar is telkens één film uit gekozen. En we hebben die drie films gezien die wij nu gaan bespreken. En uiteraard gaan we die naar analogie met Letterboxd ook quoteren. We zullen er direct in vliegen, zeker. Viel dat mee, die drie films zien? Want het was toch pittig.
Ja, het voordeel was dat ze gemakkelijk op Netflix zaten, hè? In ons geval. We hebben daar goed gekozen.
Absoluut, absoluut. Een chance, want anders gaat dat toch nog uitdagender worden, hè? Om ze te vinden en dergelijke.
Naar rommelmarkt te gaan om dvd's te gaan zoeken, hè, Steven. Een van die grote bakken. Ook plezant, hoor.
Ja, sowieso. En dan maar zoeken. En dan zo net op de avond ervoor ze vinden, om dan te beseffen dat ze halverwege gescratched is en blijft hangen of zo.
Absoluut. En dan kun je dat einde nooit zien. Niet goed.
Qua tijd viel het wel tegen, hè?
Om ze te zien.
Ja, omdat ze lang duurde. Allee, toch twee?
Ja, het waren redelijk lange films. Allee, twee van de drie waren toch redelijk lang, als ik me goed herinner.
Het viel beter mee. In mijn herinnering zat er nog een film tussen van 3:30, maar dat was blijkbaar niet het geval. Dus.
Nee.
Ja, ergens zat dat ook in mijn hoofd, dat die films 3 uur waren. Dus eigenlijk was dat nog een meevaller als ik dan zag van, ah ja, oké, 2:20 of zoiets, of 2:25, ça va nog. Dat is nog te doen.
We zijn er doorgeraakt. We hebben zelfs nog wat andere films kunnen zien van de week. Dus kijk, zo erg zal het niet geweest zijn.
Ik denk dat ik ook 6 of 7 films gezien heb. Steven, je zei dat we de films gaan raten volgens Letterboxd-systeem, op sterren op 5. Dat is het eenvoudigste. Maar we zouden ook graag ergens bepalen als een film een must-see movie is, waar dat we dan die grens trekken. En wat dat we onderling wat dat we besproken, is dat het een mooie grens is als we 13 op 15 sterren toekennen aan een film. Al onze sterren samengeteld, 13 op 15, als een film dat niveau haalt, ja, dan is dat gewoon, toch wat ons betreft, een must-see movie.
Dat is inderdaad een mooie score. Hè? Ik ben benieuwd hoeveel dat gaat halen.
Het lijkt mij wel heel hoog, hè? 13 op 15.
Het is misschien onhaalbaar, dat zal de toekomst uitwijzen. Wie weet hebben we deze aflevering al een must-see movie.
Alhoewel totaal niet.
dat ik daar zelf al wat aan twijfel. Maar dat zijn misschien al spoilers. Maar je weet nooit, hè.
Ik twijfel daar toch ook al wel aan, nu op dit moment. Zeker als ik u hoor, dan denk ik, it's not gonna happen.
Maar moet misschien nog even laten vallen dat mensen ons ook kunnen e-mailen op zaal9podcast@gmail.com. Verwelkomen graag alle feedback.
Als je ideeën hebt, dingen die je liever niet hoort, als we je beledigd hebben, dan horen we het graag. Zeker als we je beledigd hebben. Not.
Of als we fouten maken, want vorige keer hebben we op een bepaald moment Michael Mann vernoemd, terwijl het eigenlijk Michael Madsen moest zijn. Dus ja, zo'n ding gebeuren natuurlijk. Hè. We gaan dat niet elke keer exact gaan factchecken. Dat laten we dan met plezier over aan de luisteraars, die ons ongetwijfeld op de vingers zullen tikken.
Inderdaad. En we zijn ook te vinden op Letterboxd via Zaal 9 Podcast. Als je dat zoekt, dan kom je op ons uit. Of letterboxd.com/zaal9.
Ja. Dus, zoals gezegd, deze week bespreking van 3 films. Dat waren Tar, Will en Hunger.
You have my curiosity. Now you have my attention.
Well, you know, that's just like your opinion, man.
Inconceivable!
Oké, Tar gaat over een zeer gekende dirigente die aan de top staat in de wereld. En die door de manier waarop dat ze met alle mensen in haar entourage omgaat, dat daar stilaan begint te wegen, haar kop te kosten. Dat was hem. Wat vonden jullie er eigenlijk van?
Ja, Tar. Speciaal. De mooie film om mee te beginnen. Nu, ik zette die een film op en dat begon met een klein paniekje. Dus die film begint eigenlijk redelijk leuk. Wat meteen opvalt is dat die pancartes in het begin zitten. Dus dat is eigenlijk gelijk een oude film.
Just.
Begint met een beetje muziek. Dat zijn dan van die gezangen. En dan zie je de credits eigenlijk. De pancartes gelijk dat we zeggen. Dus dat zet u al meteen in een soort sfeer van klassiek, oud.
En rust.
En rust.
Ik vond dat wel rust, rustig begin zo.
Ja,
het gaat keihard, maar ik moest tegelijkertijd denken aan u, Nico, dat je zei, oh, die films duren lang, maar ja, we kunnen van kertels eraf kunnen. Ik dacht, ja, lappen zijn er al aan.
En daar hadden ze ons direct al bij de eerste films. Knal, van kertels in het begin. En die film gaat dan over naar een groot auditorium, overladen vol, waar dat Lydia Tarr, ons hoofdpersonage, wordt geïnterviewd door een journalist van The New Yorker. En daar begon het kleipanikske. Want je zegt van, interessant, een interview om je karakter voor te stellen. Leuk, origineel. Maar dat interview, dat bleef maar duren. En dat interview is niet zomaar een interview. Dat is een interview dat redelijk technisch ingaat op de klassieke muziek, op die dirigenten. En ik weet niet hoe dat bij jullie zit, mannen, maar ik ben daar niet 100% in thuis.
Voelde jij je even dom als ik mij voelde naar
Matthias? Ik voelde mij daar even. En misschien is dat ook wel de bedoeling. Dat ze willen dat jij je dom voelt ten opzichte van
Lydia
Tarr dan. Dat hij heel duidelijk weet over wat dat ze praat. Die zit daar. Die heeft dat interview ook volledig in haar handen. Want je krijgt dan zo een hele inleiding door die journalist. Maar je ziet ook dat daar haar assistente bijvoorbeeld heel die inleiding woord voor woord meelipt. Dus je weet dat die dat gekregen heeft. Dat is een tekst dat je moet voorlezen, dus... Dat zijn allemaal zaken die dat ze niet uit handen geeft. Dus interview wordt door... daar wordt eigenlijk established dat dat echt een gezet lichaam is in de muziekindustrie. That she knows her shit. Er wordt ook vermeld dat ze een EGOT heeft. Of een EGOT is eigenlijk. En dat is dan iemand dan een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony heeft gewonnen. Dus ja.
Kan tellen.
Het kan tellen, inderdaad. Maar dat blijft duren. En de tweede scène... Dat is dan een conversatie in een restaurant, met ook zo'n een gezet lichaam. En dat blijft ook technisch. Dus hier denk ik van, misschien had ik iets anders van die film verwacht en gaat dat hier 2,5 uur dit worden.
Maar je merkte daar al wel een beetje dat er al toch wel wat intriges waren in haar gezelschap.
Absoluut,
Dat kwam dan allemaal naar boven, hè.
Hoe vol ook dat ze van zichzelf is, want ze is dan ook bezig van, ik ben de dirigent en met mijn rechterhand controleer ik de tijd en kan ik de tijd doen starten en stoppen en oké. Dus we krijgen al een redelijk goed beeld van ons Lydia. Maar dan begint de film wel stilletjes aan op gang te komen. Dus je krijgt inderdaad te zien hoe dat zij zich verhoudt met mensen uit haar directe omgeving. Je ziet ook hoe dat zij gedraagt tegenover mensen waar dat ze dan les aan geeft. Dan is er een scène waar dat ze in discussie gaat met een van haar studenten over Bach. En die student die heeft het op dat moment niet zo over white cis male composers en... Dat doet ze niet zo graag, waarop dat ze op een gegeven moment eigenlijk die kerel, Ocharme zou je bijna zeggen, helemaal ontleed. En hem zegt van, don't be so eager to be offended. Maar wel heel duidelijk ook, daar ziet je dat ze weet dat ze de macht heeft, dat ze weet dat ze slimmer is en dat ze weet dat ze eigenlijk een beetje plezier heeft met die mensen te ontleden. En dat komt wel vaker voor in de film. Bijvoorbeeld later heb je dan haar dochtertje. Ze heeft dus een vriendin, een lesbische relatie en ze hebben ook een dochter. En haar dochter wordt bijvoorbeeld gepest op school en ze vraagt dan van, wie is dat hier dat u pest? En dan gaat ze dat kind confronteren. Hoe dat verloopt, dat laat ik in het midden. Maar net voor die scène, alleen net voordat ze dat gaat doen, en dat is uiteraard volledige wel dan Kate Blanchett, ziet je zo die ogen en zo'n klein lachje en je ziet van, zelfs in dat soort macht haalt ze echt... Genot en genoegen.
Ja, plezier, hè,
ik ga hier een kind kunnen afdreigen, bij wijze van spreken.
Ze stelde zich ook voor als de vader, hè, aan dat kind.
Ja.
Hij was opgevallen, het was in thuis.
Ja, klopt.
Absoluut.
Misschien is dat ook waar dat haar dochter mee gepest werd. Dat, ze, dat haar vader een vrouw is, bijvoorbeeld. Ja. Dat weten we niet. Ze zit aan de pillen, haar vriendin zit aan de pillen. Ze heeft duidelijk wat demonen waar dat ze mee worstelt uit het verleden. En zoals Steven in zijn inleiding ook al aangaf, op een gegeven moment beginnen de dingen van het verleden en de dingen, hoe dat ze omgaat met de mensen rond haar, beginnen haar een beetje in te halen. Wat dan leidt tot een, om het in een muziekterm te zeggen, tot een crescendo. En dan aan het einde van de film zou je denken van waar gaat dit nog naartoe? Want eigenlijk een top is bereikt en je ziet van er zijn nog 10 minuutjes over. Maar uiteraard zonder in detail te treden. Het einde is ook nog een pretty big payoff. En zeker de moeite waard. Dus ik had daar ook zoiets van, allee, wat gaan we nu nog doen? Maar
wel yes, fucked up, hè?
Tot de laatste seconde goed.
Ja, dat einde, dat was toch zo... Hè? Vond ik echt een twist die ik niet had zien aankomen, eigenlijk. Ja,
in zekere zin stond dat een beetje haaks op de film zelfs.
Wel, maar het, ja, het toont...
Maar, allee, het werkte wel. Het was wel grappig. Ik had gelezen dat Tarok wordt omschreven als een zwarte komedie, maar had ik de laatste 5 minuten niet gezien, zou ik dat nu persoonlijk niet als zwarte komedie gecatalogeerd hebben.
Niet maar, echt, eerder.
Ja.
Maar het is eerder op het einde dat het naar boven komt.
Ja, inderdaad. Ja. Ik heb zeker genoten van die film.
Super. Ja, wat vond ik van Tar? Ja, ik hoor u zeggen van inderdaad, de lange inleiding was mij ook opgevallen. En zoals ik daar juist zei, dat gaf mij eigenlijk op zich wel wat rust. Ik was zo direct zo van, ja, gefascineerd aan het luisteren. Ik zeg, ah, oké. Okay. Verstond er geen fluit van, maar het klonk interessant. En dan denk je van, oké, ja, ik ga me hier laten verrassen. Dat ziet er hier goed uit. Die tweede scène, zoals hij ook al zei, ja, dat bleef dan een beetje op datzelfde helemaal verder gaan. Ik dacht, oei, als ik hier maar ga kunnen blijven volgen. Maar dan begint het wat te draaien natuurlijk. Dan begint je meer inzicht te krijgen in haar persoon. Dan beginnen ze zo'n beetje de layers weg te halen van Tar, van het publieke figuur. En dan krijg je inderdaad die scène die toch redelijk vooraan in de film zit, die toch direct stevig was, vond ik. Dat was die discussie met die Max, hè, pangender Max, zoals dat hij zelf zei. Ik had er een paar van haar zinnen opgeschreven die ik wel echt heel scherp vond. Don't be so eager to be offended. The narcissism of small differences leads to the most boring conformity.
Ja.
Dat is wel boem erop, hè.
Ik vond dat... Dat was dat stuk waar ik zo'n beetje sympathie kreeg eigenlijk voor haar. Dat is heel grappig om te zeggen, ja. Maar ik vond dat zo het moment dat ik denk, ja, daar zit ze in al haar macht. Maar tegelijkertijd is het misschien ook mijn aversie van de ingesteldheid van die jongen een beetje zo.
Ja absoluut. Dat had ik eigenlijk zelf ook. Want dan zegt ze ook een bepaald moment, the architect of your soul appears to be social media. En daar haalt ze dan wel zo'n pijnpunt aan, de dag van vandaag... Of twee pijnpunten. Ik had wel zoiets van, oké, to the point.
Ja, vooral zo heel die cancel culture dat ze daar probeerde onderuit te halen. Omdat hij zegt, ja, Bach, en die had dan zoveel kinderen en veel
wat heeft dat te maken met zijn muziek?
Ja,
hè? En daar heeft ze ergens ook een punt, hè. Wat heeft dat ook te maken met die mensen muziek? Maar daarna evolueert de film dan wel helemaal anders. En dat verraste mij wel wat, want dan was ik helemaal in de war waar dat de regisseur naartoe wou. Omdat ik dan dacht, oké, ja, je krijgt een bepaalde indruk van die eerste scène. Ik vermoed ook dat het zijn bedoeling eerder zal geweest zijn van, ja, maak er zelf van wat dat je wilt. Hè? I just put it out there. Maar dan gaat de rest van de film wel eigenlijk eerder in op ja, wat voor figuur zij is. En ja, hoe meer dat we de persoon achter Tar ontdekken, ja... Hoe meer dat je zo denkt van, ja, it ain't a pretty picture, hè.
Ja,
dus,
inderdaad.
We moeten niks gaan van specifieke dingen spoilen, maar het gaat toch laagstje per laagstje, denk je meer en meer van oei en ai, ai, ai.
Ja. Het is zo niet op het einde van de rit dat je dat voor interpretatie vatbaar is of dat het nu een goede of een slecht persoon is. Het is,
nee.
Het is wel redelijk bonken op van...
Ja, omdat als zij aanhaalt... Dat inderdaad Pak Bach, dat er van alles in zijn privéleven gebeurd was. Ja, wat heeft dat in godsnaam met zijn muziek te maken?
Mm-hmm.
Maar als je dan ziet wat er bij haar speelt, ja, dat speelt puur in professionele kring af. Dat heeft alles te maken met haar job en haar zijn. Dus ik vind die parallel is ook niet helemaal correct dan, als dat de bedoeling was om die parallel te trekken, want dat is eigenlijk een andere situatie.
Ah, wel, ik denk niet zozeer dat de bedoeling was om die parallel te trekken, maar om u daar misschien op dat spoor te zetten van met daar het eens te zijn, inderdaad, van ja, wat heeft dat eigenlijk te maken? Als die mens zijn muziek goed was, wat maakt dat dan uit hoe dat hij was in het andere leven? Maar dan zie je die film en tegen het eind van de rit heb je misschien verdiend van, misschien is daar toch wel iets van aan.
Ik was dan... Ja, zeg maar, Steven.
Wat ik daarmee heb, is dat... maar dat is vooral... Een stukje tijdens, maar ook achteraf, is dat zijn mensen die alles dirigeren in je leven en dat enerzijds ophangen aan die Keeping Up Appearances, zo doen alsof dat ze al kei groot zijn, terwijl dat er nog niks is. En dat is ook wat dat ze goed illustreren, helemaal in het begin, de mate waarin dat ze heel dat interview dirigeert. Mm-hmm. Of gedirigeerd heeft. Maar elke vraag dat hij stelt, is gesteld. Ze doet alsof ze super verbaasd is. Van, oh ja, het is goed dat je me daaraan herinnert. Maar dat was allemaal voorbereid.
Ja.
En dat is met alles in die film.
Ze heeft alles onder controle. Eigenlijk.
Het later in de film zijn ze dan ook, want ze gaat dan Mailer's Fifth gaan dirigeren. En dat is een heel spel, want ze heeft dan, dat is een mijlpaal in haar carrière. En dan komt er een fotograaf om foto's te trekken. En dan is ze daar bezig van, ja, nee, het moet allemaal die te geanceneerd zijn.
Ja.
En dan komt de foto waar dat ze, die dat zij dan voorstelt. Ja. En dan zit ze daar in de zetel met een boek, met een pen. Het is de meest geanceneerde foto dat je kunt inbeelden, bij wijze van spreken. Ja, dus
heel
zit ook
vol
zo'n,
van zichzelf.
Ja, en een hypocriet kantje in en zo.
Ja, ja. Zeker. Ik was dan online eens gaan kijken van reacties op de film, omdat ik dat heel curieus was naar heel dat cancel culture en identity politics dat er direct al in zat. En ik vond het eigenlijk heel ironisch, want ik kwam mensen tegen die... het is al grappig als ik het begin te zeggen, offended waren door de film. Dus het was al boem erop eigenlijk. Een lesbische vrouw, die geloof ik zelf ook director was, was hugely offended van haar karakter te zien. En ik vond dat dan persoonlijk heel ironisch, want daar wordt uiteindelijk in die film, dat wordt toch heel duidelijk gemaakt van wat voor persoon dat zij is en wat daar dan de gevolgen van zijn.
Ja.
Dus vond ik het een beetje bizar en tegenstrijdig dat je dan nu net gaat offended zijn van wat dat die film toont. Dat is wel precies... dat als je een independent lesbian woman bent, dat je dan zoiets niet zou kunnen gedaan hebben en dan mocht je daar zo niet voor geportretteerd worden of zo. Ik weet het niet, hè.
Ik vond dat op zich een boeiend gedeelte eraan, want in hele MeToo-nasleep zijn er zo heel veel van dat soort films gekomen om het zo wat aan de schandpaal te nagelen. En dan vind ik het juist leuk dat ook een keer met een vrouw gedaan wordt, want dat kan ook.
Ja, zeker.
En om dat ook wel te onderstrepen, van dat is wel van alle geledingen thuis. En hoe meer macht, hoe meer dat je zo'n controlefreak bent en narcistisch bent, hoe groter de kans, hè.
Mm-hmm.
Een bepaald punt, de film wordt ze eigenlijk zelf gebruikt, hè. Wat dat eigenlijk ook wel grappig is. Wat ik wel vond, is ik vond het supergoed geacteerd. Kate Blanchett heeft dat fantastisch gedaan, een fantastische actrice. Ben ik ook genoten van camera-shots die prachtig in beeld waren gebracht. Ik herinner mij zo'n scène in het kantoor van die Sebastian, waar ze dan mee ging praten. En dan zat die camera zo ergens in de hoek van dat office, gewoon te kijken naar hun. En zij zitten zich dan aan die bureau neer, eigenlijk zag een kei longshot. Dat zoekt niet eens in op hun gesprek. En toch werkt dat. Dat geeft u ook weer terug zo rust en sereniteit. En
afstandelijkheid.
Ja,
afstandelijkheid is dat daardoor.
Ja. Ja, want in de concertzaal was dat bij momenten ook. Ze hadden een heel gesprek deed en dan is die camera langs achter aan het filmen van heel ver. En dat geeft afstandelijkheid, sereniteit. Dat vond dat wel heel, heel knap. Dat was wel eye candy voor mij.
Als ik daar even mag op verder gaan. Het is vooral tijdens die discussie met die student dat daar heel veel met die, wat ze dan blocking noemen. Blocking is waar dat de personages gaan staan tijdens die dialoog. En dan, daar werd heel hard die grote verschillen benadrukt, afhankelijk van wie dat er welk argument aan het geven was. En dan zie je dat op een gegeven moment die student heel hard geïsoleerd werd. En dat was wel beklijvend om in beeldtaal te zien. Dat was wel, vond ik wel indrukwekkend.
Ja, en zij staat dan op de tap, zo gezegd, en spreekt van boven op hem neer en zo. Ja.
Ik was wel altijd afgeleid door die gasten wiebelend beentje. Ja. Dat was zo... toch net iets erover, vond ik. Ja, uiteindelijk komt dat dan terug en dan weet je een beetje van oké, dat heeft ergens een element in het verhaal. Maar dat was dan zo uitvergroot dat ik dacht van moet dat nu? Ik werd er zelf lastig van.
Dat maakte haar ook nerveus, hè? Want
ja, ergens wel.
Ze stopt hem op een gegeven moment ook. Hè? Dus,
oké, maar ze heeft daar nog lang mee gewacht in mijn ogen, want ik was al danig op mijn zenuwen gewerkt ook.
Plus, die jong was waarschijnlijk ook gewoon bloednerveus, want dat is ook niet de gemakkelijkste. Hè? Met de one-liners daar straks dat je al aanhaalde. Geen leuke dame om mee te discussiëren, denk ik.
Nee, dat gaat niet winnen. Nee, en dat weet je bij voorbaat. Ja. En zodra dat ze hem onderbrak, had hij dat door. Zo, stopt al maar. En dan zo, fuck, ik ben er, vanaf nu ben ik eraan.
Ja,
zo
en dan wilde hem zo eigenlijk een beetje terugtrekken, maar dan gaat ze hem terughalen.
Ja. Zoals ik daar juist zei, zwarte komedie dan blijkbaar. Ik heb niet vreed veel gelachen in die film. Ik vond daar eigenlijk ook niet, alleen los van lachen, want in een zwarte komedie moet ook niet altijd hard lachen. Maar ik vond daar weinig grappig aan die film.
Nee, de zwarte komedie zou ik ook niet gezegd hebben. Zelfs dat einde, daar zitten zo... Is dat grappig? Ja, misschien een beetje, maar er zitten wel een paar echt heel goede tragische dingen in voor jou dan.
Ja, de massage in Thailand met de unhappy ending, die had nog wel iets. Vond ik nog wel grappig, maar dat was dan zo'n beetje...
Maar de unhappy ending? Ja, raar, maar...
Want ze was dan ineens helemaal gechoqueerd.
Ik denk de confrontatie met zichzelf.
Wat had je nu gedacht? Ja, ja, ja.
Met wat zij altijd al deed in heel haar leven, met al haar pupils.
Ja.
Het zou trouwens de Filipijnen zijn, heb ik opgezocht. En niet Thailand. Ja, ik kon dat niet thuisbrengen en ik dacht van, waar moet zich dat dan afspelen?
Ja.
Het zou blijven.
Ik heb iets Aziatisch gezien. Dat was waarschijnlijk omwille van de derde film dat we bespreken, dat ik al in Thailand zat.
Ja,
dat verkeerde been gezet.
Maar ik denk dat die scène dat je daar bespreekt, dat ook een beetje wat Steven ook zegt, dat dat eerder bedoeld is als de confrontatie met haar verleden, zo gezegd.
Ja.
Een soort misschien haar slachtoffers, als je het zo kunt noemen.
Ja.
Die daar, en hoe dat ze zich daar dan tegenover voelt. Dat ze misschien toch iets wat een geweten heeft, wat dan in het begin van de film zit, van denk je dat ze geweten heeft nog? Want het heel begin van de film is dan een conversatie tussen, dat is dan een livestream zo gezegd van haar op het vliegtuig, van haar assistente, denk ik, en nog een personage waarvan dat we de identiteit niet weten. Maar dat wel vermoed kan worden. Ik neem aan dat iedereen wel vermoedt dat dezelfde persoon is aan de andere kant. Maar daar spreken ze ook van, je denkt dan nog dat ze een geweten heeft of zo.
Ja. Wel, om heel eerlijk te zijn, ik was die beginscène quasi vergeten. En voor mij was daar niet genoeg op het einde dat mij een throwback gaf naar van, en zo haakt dat in op die beginscène.
Ah, ja.
Die klik heb ik niet gemaakt.
Ja, dat zit inderdaad nog voor de pancarte zelfs, hè.
Ja.
Maar dat zijn ook zo zaken, die film is ook een beetje in mijn hoofd blijven spoken. En dat zijn zo nog zaken waar je dan de dag erna of zo naar denkt dat je nog linken aan het maken bent of zo. Dus dat is ook al een goed teken, als een film zo lang in mijn hoofd blijft malen.
Ik
vond dat geen film waarvan dat je vrolijk werd. Maar, en het is ook mede door er nu nog over te praten, dat ik denk, eigenlijk zou ik hem misschien nog eens willen zien, gewoon om alle hints die er zo gegeven worden... zo'n ietsje meer terug op te diepen. Want hoe meer dat de film vordert, hoe raarder dat er sommige montagekeuzes zijn. Dat je denkt van, wow, hoe komt dit nu ineens? En dat is ook maar... Allee, ik weet niet of dat jullie is opgevallen, maar het is alleen maar vanuit haar personage verteld.
Ja.
Het is niet vanuit een ander personage verteld.
Het is... ja, dat klopt.
Het komt heel biopic over, hè. Het is echt een biopic over... Maar ze is fictief, hè? Want dat heb ik dan ook even opgezocht. Ja. Van, is daar nu echt? Nee, het is volledig fictief. Maar het komt wel heel hard biopic over.
Ja, en vooral dat ze, zeker naar het einde toe, als het wat bergaf gaat, dat ze dan... Ze toonde dat niet expliciet. En dat toont voor mij ook een beetje in haar geest dat dat een soort van ontkenning is. Dat is niet gebeurd. Voilà. We gaan verder naar iets anders. En dan eindigt ze daar op de Filipijnen. Waar dat ze dan ook met een hele grandeur staat. Terwijl,
Ja.
In haar hoofd.
Ja, keeping up appearances. Hè.
Één stukje, als ze daar dan op een gegeven moment terug naar haar thuis, huis gaat, naar haar ouderlijk huis, dan valt zo dat masker niet af. Want zij blijft daar wel zo staan, maar dat valt af door een ontmoeting. En dat vond ik wel zo... Oh, fuck, amai, het is veel, veel dieper dan dat je denkt.
Ja.
Inderdaad, de mensen die dat de echte kennen,
zo
gezegd dan. Die dan niet... die dat masker niet zien, maar wat er achter het masker zit.
Ja,
en ook niet
ja,
moeten
ja,
doen
echt,
alsof... Of waar dat ze geen macht over heeft, eigenlijk.
Ik had hier nog genoteerd dat ik... dat meer een film was over macht, hè. Machtmisbruik. En veel minder over het feit dat ze nu een vrouw is of lesbisch is. Of dat, daar gaat het eigenlijk niet om. Hè. Het gaat over inderdaad iemand die compleet loco gaat qua macht en alles naar haar hand zet. En dat ook zo gewoon is, dat ze denkt dat er... Je ziet dat ook op de momenten, sleutelmomenten in de film. Ik ga dan niet spoilen wat dat juist is, maar dan komen er dingen naar boven en ze blijft daar gewoon als een rots van... Nee. Van mij gebeurt dat niet en just fix it. Maar ja, not everything is fixable. Hè. En dan wordt ze wel geconfronteerd.
En van het moment dat ze ook de macht verliest, dan probeert ze die mensen aan de kant te zetten. Wat ook met een paar personages gebeurt uiteindelijk. Als ze ziet dat ze haar grip verliest, moeten die uit de equation verwijderd worden.
Ja. Ik vond wel wat lang de film, dat heb ik nog genoteerd. Ik vond hem wat te lang. Maar ja. Dat is misschien een persoonlijk effect.
Nee, ik had dat ook wel. Maar tegelijkertijd is het ook die traagheid die dat wel wat extra laat inzinken allemaal zo. Ik denk dat je dat ook niet snel kunt vertellen. Of moogt vertellen, want dat het anders er wat aan voorbij gaat zo.
Wat een lange pancartes in het begin, hè. Dat hele pal.
Ik heb die wel doorgespoeld eigenlijk.
Want wat vond je er voor de rest zelf nog van, Steven? Heb je nog iets toe te voegen langs jouw kant? Want jij hebt hem gekozen voor ons, hè.
Het zou uit het leven gegrepen kunnen zijn, denk ik. Aan die top, hè. Niet die top specifiek van dirigenten, maar bedrijfswereld. Allee, veel van die mensen met macht. Niet allemaal, ik wil dat niet over dezelfde kam scheren, maar dat er wel zo'n figuur rondlopen.
Ja, zeker te zeggen, ik hoop van niet of toch niet te veel, want het ging toch redelijk ver. Maar ja, het kan. Het kan.
Ja, kijk. Wat vind ik er zelf van? Ik denk, zelfs na ons gesprek, dat ik hem een half punt meer ga geven.
Dus gaan we over naar de ratings? Of wou je nog iets toevoegen? Over naar de ratings dan.
Yes. Wel, als die film gedaan was, was mijn eerste gedachte een 3,5. Maar met daar verder op te malen, een beetje gelijk dat je net zelf zegt, Steven, heb ik dat een half puntje bijgegeven en die is voorbij op 4 sterren geëindigd.
Voor mij 3 sterren. Ik ga er toch geen halfje bij doen. Ik vond hem goed, ik heb daarvan genoten, maar ik vond hem wel lang. Ik heb niet gelachen met een zwarte komedie, maar ja, nee, ik vond het zeker in orde, vooral door de acteerprestaties en zo. Maar ja, ik ga toch op 3 sterren blijven.
Oké. Ik had een 3,5 gegeven, daarnet, op Letterboxd. Maar nu, met erover te praten, denk ik dat het ook een 4 waard is. Ja.
Ja, dat is toch sowieso een mooie score voor Tar dan toch. Ja.
Dat zijn er 11 voor Tar.
Geen 13.
Geen must-see.
Nee, geen must-see. Ene parallel die ik wel trok voordat ik de film zag, was een parallel met Whiplash. Ik weet niet of iemand...
Ja, inderdaad. Maar ik heb Whiplash niet gezien, maar ik ken... Ik zou hem absoluut eens moeten zien. Maar ik ken wel het achterliggend verhaal een beetje en kan me dat best voorstellen. En die vergelijking komt straks ook nog terug.
Maar die staat wel veel hoger voor mij.
Dus de tweede film dat we gekozen hebben en bekeken hebben is Will. Will speelt zich af in Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog en we volgen daar William Wills en zijn vriend Lode, die samen voor de politie werken in Antwerpen. Het is de tweede langspeelfilm van onze Belgische regisseur Tim Milans, die met de Patrick al heeft laten zien dat hij een nudistencamping goed in beeld kan brengen. Maar wat met Antwerpen dat bezet is door de Duits, Nico?
Dat is wel een heel andere... Ja. Het was geen nudistenkamp.
Dat
is een feit. Of ik heb iets gemist ergens. Want het was nogal een smal beeld. Misschien was dat dan juist buiten beeld. Ik weet het niet. Tim Milans en een boek van Matthias. Jij weet dat waarschijnlijk van buiten.
Dat is Jeroen Olieslagers.
Ja. Dat is een boek. Ik weet niet wat hij ook scenario van de film heeft geschreven. Dat heb ik nog niet opgezocht. Wil met 1 of 2 L'en blijkbaar. De Vlaamse titel is met 1 L, geloof ik. En de internationale met 2 L'en. Ik zei het net, het beeld was nogal smal. Ik verschoot wel even als de film startte dat het dan in 4:3 was. Dat is dan vaak niet per se is dat je verwacht. Af en toe gebeurt dat wel iets. Ik dacht eerst van, oei, er is iets mis. Ah, nee, dat is effectief in 4:3 gedraaid. Maar goed, dat zet een zekere sfeer. We zijn vertrokken. We zien dan Will en zijn kameraad Lode bij de flikken. Ze zijn... Stef en Matteo zijn geen callboys, maar flik deze keer. Grappig om ze hier zo opnieuw voor de camera te zien, in een totaal andere setting. Matteo Simoni, ik, ik herkende die in eerst niet direct. Ik vind dat dan echt een chameleon van een acteur. Hè. Dat is ongelooflijk.
Maar ik dat had dat wel met veel acteurs in de film, hoor. Die
ja.
Zodanig...
Kevin Jansen hebben ze daar zo'n absurde valse neus op geplakt.
Zal wel zijn.
Je waart meer naar die neus aan het kijken dan als dat je naar zijn acteerprestatie...
En Brian dan?
Absoluut. Ja. Dat ze daar al in steken.
Ja, inderdaad. Ja. Dat had ik hier genoteerd als Hitler van den Aldi. Met zijn haar vol zeep. Maar hij was wel aan het geven. Het was ook wel een halve Hitler. Hij was compleet voor aan het gaan. Hè. Dat was wel geslaagd. Daarna herkende ik Matteo Simoni dan wel wat. Maar hij zat wel veel minder in de film dan ik verwacht had. Ik had dat zo...
Bijna niet.
Ik kende het verhaal niet. Dus ik dacht, ja, dat is Wild. En zijn kameraad Lode. En die maken dan iets mee. Dus dat gaat rond hun draaien. Maar eigenlijk draaide de film... De titel is dan wel correct. Want de film draaide vooral rond Wil. Ja. Wat ik al zeker goed vond, was het realisme van... de Duitsers spreken dan ook echt Duits. Hè? Dat is duidelijk, to the point. En aan de andere kant was het dan alle dialecten. Hè? Antwerps en Brusselaars en alles erop en eraan. Dus was supergoed gedaan. En redelijk in het begin zien we dan ook de setup. Veldgendarm daagt op. Vraagt dan aan Wil en Lode van, ja, ga ik je mee met mij? En wat blijkt... Veldgendarm wil eigenlijk Joden gaan afpersen. Op zich vond ik dat dan wel ergens amusant om te zien dat de Jood een Nederlandse Jood is. Dat dan toch ook weer een manier was om de kruisbestuiving in de Vlaamse film te doen. Dat er toch een paar Nederlandse acteurs konden meedoen. Nu, er waren ook Nederlandse Joden, dus het is niet dat dat niet realistisch was. Maar ik vond het wel grappig. Daar gebeurt dan van alles. Die Jood wil dan eerst betalen. Ik wil nu... Niet te veel spoilen van het verhaal, maar het is helemaal in het begin van de film. Dat heeft nu weinig effect. En dat gaat tot een zeker kookpunt, een hoogtepunt. En dan schiet Will in actie. Eigenlijk is het om zijn kameraad meer te beschermen, had ik de indruk, zoals ik de film zag.
Te redden eigenlijk, hè?
Ja, en meer, het draaide meer om zijn kameraad. Het draaide precies meer om de kameraad dan om de Joden. En de veldgendarm komt dan op het leven... Meer als een ongeluk, maar bon, het is gebeurd. En dan begint de miserie. En dat is eigenlijk echt het grote startpunt van de film. En dan begint het verhaal, een beetje voorspelbaar ook wel voor een stuk. Die veldgendarm is verdwenen. De nazi's schieten in gang. Wat is er gebeurd? Wie is ervoor verantwoordelijk? En ja, dan zit het spel een beetje op de wagen. Wat dan wel opviel, was... De Duitsers zijn echt karikaturaal evil. Dat was er... dat zal wel voor een stuk realistisch zijn dat er veel zwijnerij gebeurd is, maar dat was er zo over de top op, dat ik wel dacht van, ze gaan er hier wel voor. Dat waren complete zwijnen. Overal achterdocht en leugens. Wat ik ook raar vind, maar misschien zat dat in de boek zo, je merkt niet echt dat Wil en Lode vrienden zijn. Tegendeel zelfs op bepaalde momenten. Dus dat kan zijn dat dat een element was uit de boek, maar ik was daar toch een beetje door in de war, omdat dat dan zo mij wat verraste. Zo van, je dacht dan, dat zijn kameraden. En dan in één keer begin die los van elkaar van alles te doen en te chipoteren.
Inderdaad ook opgeschreven. Wat is die relatie nu eigenlijk tussen die twee? Ja. Zijn dat collega's en dat goede vrienden? Staan ook alle twee op de poster naast elkaar, even groot?
Ja.
Gelijk dat je daar straks ook zegt, gaat eigenlijk vooral over... personage van Stef Aerts en Matteo Simoni, die komt af en toe een keer langs. Dus,
en heel weinig dialoog, hè?
Ja, eigenlijk zijn er andere acteurs in de film die een pak meer aanwezig zijn dan Matteo Simoni, absoluut. Dat is, daar zetten ze een beetje op verkeerd been. Waarschijnlijk is dat ook een publiekstrekker geweest. Hè? Ze trekken naar die film met Matteo Simoni, dat werkt goed. Maar,
dat wel een grotere acteur is dan Stef Aerts, hè?
Ja, ergens wel, ja. Zeker.
Ook een betere acteur, maar dat is waarschijnlijk een persoonlijke keuze of persoonlijke voorkeur.
Ja.
Die Stephanie fantastisch graag spelen. Ik weet niet waarom.
Maar ik ken die eerlijk gezegd vooral uit Callboys.
Ja, maar ook daar vond ik die niet altijd overtuigend. Ik vond dat ook de minste van de vier eigenlijk.
Ja. Ja, nee, dat had ik nu niet direct, maar wat dat mij meer stoorde, was dat die film zo claustrofobisch is. Dat is 4-3, dat is... Die was niet zwart-wit, hè, mannen? Of was die zwart-wit?
Nee, maar heel monochroom, hè?
In mijn gedachten is dat een zwart-wit film, hè? Dat is, als je daaraan terugdenkt...
Allee, dat vond ik wel de sterkere elementen eigenlijk van de film. Het was ook heel anders dan ik verwacht had. Ik had dat iets... Ik ga niet zeggen romantisch verhaal, maar romantisch in de gruwelijke betekenis eerder.
Ah,
dit was
Ja.
Dark.
Ja. Maar dan, toch, buiten het feit dat die film 4-3 was, was dat ook constant wazige randen.
Dat is mij ook opgevallen, inderdaad. Maar ook niet altijd. Hè. In sommige scènes waar je dat inderdaad kreeg je zo'n een soort lenseffect.
Ja.
En ja, dat leidde mij een beetje af in het begin.
Ik denk dat de bedoeling was om dat nog claustrofobischer te maken. Maar mij stoorde dat eerder dan dat ik daar claustrofobisch... Ik vond dat lastig. En ik dacht, ja, je kreeg dat op momenten dat Will waarschijnlijk in stress zat. En of zat was, of stressie zich slecht voelde. En dan werd alles meer wazig. Dus ik begrijp ergens wel wat dat misschien de bedoeling was. Allee, misschien sla ik hier de bal mis, maar dat zou ik dan denken dat de bedoeling was. Maar ik was daar nu niet echt een fan van. Dus dat moest van mij niet. Je krijgt dan zo een kantelpunt bij zo die zouve-zouve-scène, ergens halverwege de film zeker. Voor mij deed dat een beetje Tarantino-achtig aan, maar dan zo'n light-versie. Ik weet niet of Gelle dat ook had. Maar dat deed mij voor een stuk aan Inglourious Basterds denken.
Ik snapte inderdaad wat je bedoelt, maar dat is niet gelukt. Dat heeft het bij mij helemaal niet opgeroepen. Hè.
Nee, maar de bijhorende vechtscènes eigenlijk wel. Hè? Dat je denkt, het gaat misschien toch zo'n kant op. En dat was er, ik weet niet wat over, en dat maakte de rest wel wat voorspelbaarder. Zo.
En wat ik dan ook wel wat raar vond, is die Will, die staat er eigenlijk bij en die kijkt ernaar zoals ze in het begin ook zingen. En misschien was dat dan ook de bedoeling, want ze zingen dat liedje van de beren.
Mm.
Maar heel die film is dat ook zo. Hè? Dat gebeurt gewoon, hè? En die staat daarbij. Als je dat ziet, de acties dat hij in die film echt onderneemt, hè, dat is in het begin zijn een kameraad redden, maar dat is een impulsactie. En dat draait meer om, oei, ze zijn met een kameraad aan het slaan. Maar dat gaat helemaal niet over, oei, ik moet die Joden redden of het een of het ander. Dus ik vind dat dan, ja...
Ja, maar misschien is dat ook een beetje het punt van... Die film begint ook met die voice-over van... Het is allemaal gemakkelijk om achteraf te gaan praten over wat je had moeten doen. Maar wat zou je zelf doen als je in die situatie zit? En dat is misschien het punt waarom dat hij zo weinig doet. Waarom dat hij niet echt een kant kiest. Alhoewel, hij kiest wel een kant. Hij kiest
maar voorzichtig, hè?
Ja.
Maar heel voorzichtig, inderdaad. En eigenlijk met zo weinig mogelijk zijn handen proberen vuil te maken.
Eigenlijk, ik vond het maar een beetje een sukkelaar. Dat kwam bij mij over. Het zal misschien ook de bedoeling geweest zijn, maar bij mij kwam het echt over als een beetje een sukkelaar. Er is ook, wat ik ook heel bizar vond, is een beetje naar het einde van de film toe, gebeurt er echt sleutelmoment terug, gebeurt er toch wel iets redelijk dramatisch met een van de figuren waar hij mee interactie heeft. En dat bouwt zich op en dan denkt hij, nu gaat hem niet doen, nu gaat het gebeuren. En dan doet een ander het weer. Dus dat past dan wel weer in dat verhaal van, hij heeft eigenlijk weer niks gedaan. Hij stond erbij en het gebeurt weer.
Absoluut.
Maar wat ik vooral bizar vond, is, dat was het. Dat wordt niet over gesproken niet meer. Begin van die film verdwijnt er een gendarm en half Antwerpen staat in rep en roer. En dan gebeurt het event in dat sleutelmoment waar ik het over heb. En it's all fine. Move on. Vond ik wel raar.
Hoeveel tijd gaat daar nog over tussen dat moment en het einde van de film?
En het einde van de film?
Dat weet ik nu wel niet direct.
Toch zeker een aantal dagen, hè?
Ja.
Dat denk ik toch wel, hè? Dat is niet dezelfde dag gebeurd, hè?
Nee.
Dus dat is een goed punt. Vond ik wel raar.
Ik ben even niet mee met dat sleutelmoment. Ik bedoel, dat sleutelmoment...
Dus met...
Ja. Ja, oké. Okay, ja.
Maar meer ga ik niet vertellen. Anders moeten we dat gaan wegbiepen. Wat ik ook naar het einde toe vond, is je leeft dan naar een soort climax toe, maar die deed het dan voor mij ook niet echt. Ik vond dat enerzijds wat voorspelbaar. Zeker als je dat zo al zag komen aan het einde. Dan denk je, we gaan dat voor hebben. Dat gebeurt dan ook. En dan ben ik ook weer curieus. Hebben ze dat verzonnen voor de film? Of zit dat ook eens in een boek? Of is dat daar anders uitgewerkt? Want ik vond dat dan ook redelijk pointless. Totaal pointless wat daar gebeurde.
Maar ik denk, wat jij pointless noemt, is omdat het misschien niet voldoende verder bouwt op klassieke patronen van film. Toen de scène daar met dat gezin in het station was, dan dacht ik, oké, en dit is het einde van de film. En het heeft nog een oké einde, als in bittersweet of semi-sweet.
Ja.
Ook mooie vertigo-zoom en dergelijke. Maar hetgeen dat er daarna op op eindigt, is niet een einde dat we zouden willen per se. En het toont extreem de rauwheid aan. En het is nog maar de helft van de oorlog. We weten nog niet wie dat er gaat winnen. En ik denk dat dat juist de kracht is van de film in... Ja, wat moet je doen? Je wilt zo voorzichtig mogelijk zijn, dus je wilt niet te brutaal al je acties doen. En sommige juist wel, hè? Sommige figuren in de film wel, en andere collaboreren à fond la caisse. En hij zit daar zo tussen, fuck, ik wil hier niet, allee, met telkens allee, gevaar voor eigen leven, toch wel iets doen, maar ook niet te veel, want ja, ik wil ook niet afgeknald worden.
Ja, maar hij werkt zich in de nesten doordat hem... niet neutraal genoeg is. Hè. Hij speelt eigenlijk door twee kanten iets of wat. Hè. Dan gaat hij in een soort spreidstand dat je niet meer kunt houden. Hè.
Ja, ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb wel ergens gezien dat in het boek eigenlijk is hij veel neutraler en kiest hij nooit een kant. Of kiest hij nooit echt een kant, waar dat in de film hij wel degelijk A of B kiest.
Ja, hij kiest om en om eigenlijk wel... Ja, inderdaad, klopt. Goed, wat vond jij dan nog verder rest van, Steven?
Again, ik vond het totaal anders dan ik verwacht had. En niet super slecht, maar niet wauw. En dat heeft denk ik vooral te maken met... Ja, je wordt er niet vrolijk van, hè? Sowieso niet, hè?
Dat is de oorlog, hè?
Ja. Ja, wel. Maar again, ik wist niet goed wat te verwachten. Totaal niet. Kijk, allee, jawel, ik had een andere verwachting. En... Ik ben wel verrast door de keuze die ze gemaakt hebben, maar het verhaal kabbelt daardoor wel een beetje als een beekje, zonder zo echte climax of een gevoel van satisfaction. En satisfaction hoeft niet een happy ending te zijn, hè, maar nu zit je zo eigenlijk een beetje zoals in het begin. Hè.
Het gaat eigenlijk nergens naartoe. Allee, ja? Dat gevoel had ik. Dat, ja? Is, ja, ja, ja. Dan, dat is film, maar waar eindigt het?
Het is leuk als je in een film kunt emotioneel betrokken zijn bij een van de personages. En dat had ik hier totaal niet.
Ja, inderdaad. Nee, dat liep mij ook niemand, allemaal behoorlijk koud.
Ik had zoiets van, ja, is fijn.
Ja, eigenlijk, het is een beetje hetzelfde. Je staat er ook bij en je kijkt ernaar en passeert.
Ja, inderdaad, is consistent.
Ja, dus op dat gebied...
In dat opzicht, ja, geslaagd. Hè? In dat opzicht, zeker geslaagd. Maar niet mijn film dan, denk ik.
Maar ik vind het raar dat die film toch wel over het algemeen... gewoon ontvangen is. Ik heb toch de indruk. En dan vraag ik mij af, is dat dan omwille van het thema dat je zoiets niet slecht mocht vinden? Want, oei, oei, als je dat film dan slecht vindt, dan zit dat akkoord met de nazi's. Om het even karikaturaal uit te drukken.
Nou, dat is misschien een brug te ver.
Ik weet het niet. Soms is dat misschien het onderwerp. Het onderwerp is dan zo... Ik had dat jaren geleden met 12 Years Slave ook. Dat heeft dan Oscar gewonnen als beste film. Ik had die dan gezien, ik vond daar niks aan.
Ja.
En dan denk ik, maar dat is waarschijnlijk die historie en dat verhaal, en dat is dan zo belangrijk, dat dan automatisch die film mee omhoog katapulteert. En hier is dat misschien ook, hè, dat is uiteraard een heel belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis, en ook heel erg. Maar dat op zich maakt die film niet beter, hè.
Nee, maar ja, ik denk dat we dat ook in zijn genre moeten zien en in de boodschap die ze willen brengen. Want de zaken die we hier genoemd hebben, je staat erbij, je kijkt ernaar, we hebben allemaal dat gevoel. In dat opzicht is dat wel geslaagd, hè? Niet alleen, ik kan niet zeggen, de film blijft pointless, maar je weet niet waar de film naartoe wilt. Je hebt er ook geen gevoel bij. In dat opzicht kun je eigenlijk zeggen, ja, die boodschap... Ja, dat komt aan. En dat is niet per se hoe dat wij misschien de film graag gezien, maar ja. Nu ben ik hem hier precies aan het ophemelen, de film. Terwijl dat ook niet... ik ben meer aan het analyseren.
4,5 sterren.
Ja, nee, toch niet. Ik had wel één foutje gezien. Allee, foutje. Ah. Oh, dat is zo jammer, want daar hou ik ook niet van. Hè. Maar die scène bij het ziekje in zijn appartement, waar ze dan... weggaan. Allee, hij komt daar zat binnen. Op het moment dat ze wegvluchten, en ik heb het teruggespoeld om terug te zien, je ziet hun twee weggaan en dan zie je in de gang iemand passeren.
Ah.
En ik spoelde terug en ik zag dat terug. Ik dacht, ah, maar ik heb nu niet frame per frame
iemand
gezien.
Iemand van
zo,
de crew.
Maar... Geen idee, maar die niet in het appartement hoort. Allee, ja. Het zou niet mogen. Het
zou waarschijnlijk inderdaad een foutje in de productie zijn dan een diepe betekenis die de film helemaal verandert.
Ja, not totaal.
Er was nogthans niet veel beeld, dus je zou denken dat ze toch gemakkelijk zien dat er iemand in beeld staat.
Is dat?
Matthias?
Ja, wat interessant was en wat mij direct beet had bij die film, was eigenlijk dat openingshot al. Dus je hebt die voice-over en je krijgt dan dat beeld van Is dat de kathedraal of het stadhuis? Ik denk dat de kathedraal was van Antwerpen, waar dat dan die swastika aanhangt. En dat begint dan uit te zoomen en dat is dan reflecterend in dat plas modder. Dat zet een toon aan. Dat vond ik inderdaad een heel mooi beeld. En gelijk dat Nico zegt, dus die film, ze zitten daar bij de flikken, ze moeten direct op interventie gaan, de actie begint en ik zeg, yes, we zijn vertrokken. Dat was spannend, die scène. Dat was ook een beetje beklijvend, een beetje claustrofobisch. En dat gaf me direct honger naar meer, maar die honger is eigenlijk niet zozeer gestild geraakt. Ja. Dus hoe zit de vriendschaprelatie tussen Will en Lode nu eigenlijk? En dan heeft Lode nog een zus, die vet, die dan helemaal niet van Will moet hebben. En dan gebeurt er iets en ineens is she all over him. Dus misschien mocht dat een beetje verder uitgewerkt zijn.
Maar ik dacht ook dat ik daar iets gemist had. Dat ging inderdaad dus wel snel, hè? Ineens dus zo, ging een paar keer te veel met mijn ogen geknipperd of zo.
Van 0 naar 100.
Ja, of ze willen echt beklemtonen waar haar liefde zit, zijnde bij de acties.
Ja, misschien, ja. Misschien wel. Iedereen dat slecht is in die film is een karikatuur. Ja. Dus die Duitsers zijn inderdaad allemaal karikaturen. Dan heb je...
De Brusselaar.
Dirk Roto, Roofdhoofd, als een verschaffel. Ik las ergens op Letterboxd een verredelde Balthazar Boma. Ik snap het. Ik snap het. Whoever you were. Ja. Klopt. En dan Jean Barefoots als notaris Verschuren ook zo. En dan Kevin Janssens, die dan ook meer aan de foute kant staat. Met zijn prothese dan en zijn dubbel kin. Dus eigenlijk... Iedereen dat min of meer aan de foute kant van de geschiedenis staat, is een volledige karikatuur.
Ja.
Is dat dan volledig nodig? Ik weet het niet. Acteur die dat de commissaris speelt, Jan Bijvoet, dat vond ik top.
Ja, altijd
als
die
in
goed,
beeld
hè?
Was, die pakte de scène, die stal het volledig. Ik heb daar niet veel van gezien, maar je zou... Dus Tim Wielands heeft ook een paar afleveringen van Peaky Blinders geregisseerd. En die Jan Bijvoet zou daar ook een paar afleveringen in meespelen. Dus als Will iets gedaan heeft, dan is het wel van, ik wil misschien wel meer van Jan Bijvoet zien. En die Jadzias, er zitten een tweetal Jadzias in, die zijn wel echt goed in beeld gebracht. Die zijn beklijvend, dat is, je ziet de gruwel van de oorlog. Dus dat is, ja, dat vond ik goed. Allee, die Jadzias waren niet goed. Maar de film was daar goed.
Het was goed in beeld gebracht.
Ja.
Zeg, en we mogen ook wel niet vergeten dat Jan de Cler erin zat. Hè. Geen Vlaamse film, film zonder Jan de Cler.
Echt wel, echt wel. Nu, cinematografisch vond ik dat wel oké. Vond ik dat wel iets hebben.
Ik vond dat de arty-farty. Dat was er te veel voor gedaan, voor mij. Dat werkt niet meer.
Ik vond dat ook een mooie film om naar te kijken. Qua verhaal, liet me dan misschien wat koud, maar mooie film.
Ja.
Cinematografisch dan.
Ja, ik weet niet of jullie dat is opgevallen, maar die Vertigo, zo die Dolly Zoom.
Ja, de Dolly Zoom, ja.
Vond ik leuk gedaan. En ook zo het station met die swastika-vlaggen, ook leuk om te zien. Ik herinnerde mij dan dat inderdaad in het nieuws is geweest, dat mensen dat hebben gezien en even zo gechoqueerd waren in werkelijkheid.
Dat heb ik inderdaad ook nog opgeschreven. Dat mooie, visueel mooie scènes waren daar in het station en in het stadhuis. Dat is, had je daar de Grigor, die daar van boven op dat balkon staat en dan dat stadhuis. Ja, knap gemaakt. Ja, jongens, en wat vonden we ervan? Stijn, Nico?
2,5.
Oeh, oké, dat is streng. Ik had 3,5.
En ik zit daar middenin. Ik eindig op 3 stijgen.
Allee, kijk eens aan.
Voilà.
De derde film was Hunger. Die had ik vorige week voorgedragen. Ook op Netflix te zien, net zoals de andere twee. Waar gaat Hunger nu over? Het is een film van 2023, recente film. Er is een honger die nooit kan worden vervuld, was de tagline. Een getalenteerde jonge streetfoodkok duwt zichzelf tot het uiterste nadat ze een uitnodiging heeft aanvaard om te trainen onder een beruchte en meedogenloze chefkok. Steven, wat vond je van de film?
Ha, wat vond ik van de film? De luchtigste van de drie. Ik vond het een typische hero's journey. van de protagonist die op een kweest wordt getrokken, bij wijze van spreken. En in haar geval wist ze niet eens dat ze op die... daar werd uitgenodigd. Het was gewoon, ja, kom eens langs. Ze wist niet eens dat het een auditie was of zo. En voordat je het weet, zit ze daar op een rollercoaster naar ik weet niet waar. Heel gezellig. Het was mijn eerste Thaise film ever, denk ik. En wel oké. Wat ik daar heel plezant aan vond, was de stiltes tijdens de dialogen. Dat viel mij heel hard op. Vaak wordt daar bij ons zo iets van sound design ondergelegd of een muziekje of ik weet niet wat. Allee, bij ons in de meer westerse wereld. En dat was daar niet. Wat niet wil zeggen dat het zo stil was als Japanse films. Want daar is het wel soms heel stil. Hier begon dan wel een muziekje op de gepaste tijden of om een zekere schwung te brengen. Maar ja, ik vond dat wel indrukwekkend. Zoals gezegd, ja, een hero's journey. In dat opzicht weinig echte verrassingen, denk ik, qua verhaal. En het heeft mij wel geamuseerd. Sowieso wel. Leuk dat je hier en daar wat meer achtergrond hebt. En ja, ik ga dat nu al zeggen. Voor mij was er een overlap tussen de drie films. En dat is dat het in alle drie de gevallen vanuit het hoofdpersonage is verteld. Dat is bij alle drie de films zo. Toevallig waarschijnlijk, maar in de drie films...
Ja, we hebben het er niet voor gedaan, hè. Het is een feit.
Maar het viel mij achteraf wel op. En Hunger was een derde die ik... De tweede die we gezien hebben. En toen had ik ook al zoiets van... Ah ja, tja, dat is ook wel vanuit één hoek. Echt vanuit haar alleen gefilmd. Allee, verteld. Maar wel interessant. Sowieso wel. Maar ja, weinig verrassingen. En daardoor zat ik misschien op het einde een beetje op mijn honger. De boodschap onderliggend vind ik wel plezant. Hè? Zo de niet te stille honger. En eigenlijk gaat dat om het fanciness en dergelijke van de mensen die hem kunnen inhuren. En dat vond ik wel plezant. Maar ja, oké. Okay. Ik heb ook goed gelachen hier en daar met de gerechten die werden klaargemaakt. Maar echt gelachen bij die... wat is daar? Die DJ of popster of whatever. Alleen met aan zijn zwembad daar.
Ja.
Zijn gerechtje daar krijgt, dat vond ik wel hilarisch.
De Crypto Boys.
Was dat van de Crypto Boys? Ja. Vond ik wel echt hilarisch als die zijn gerechtje daar kreeg met niet mis te verstaan fallis. vond ik geweldig. Contrast tussen licht en donker vond ik ook heel interessant. Dat maakte het voor mij ook wel interessant. Gerechten zelf was plezant. Ook heel plezant in beeld gebracht. Hè? Het contrast in die ziekenhuizen ook. En dat dan van die ethische grens de reden dat ze dan besluit weg te gaan en zo. Maar ja, weinig verrassingen.
Ja, ben ik wel mee akkoord. Het was eigenlijk van de drie films de film dat mij het meeste aansprak, waar ik het meest naar uitkeek. Want ik zie dat graag, films over eten. bijvoorbeeld een Boiling Point of The Menu, om er twee te noemen. Ik ga daar zobiet nog even op terugkomen. En die film begon en dat eten, met zo mooie shots van dat eten, dat wordt klaargemaakt, dat in beeld wordt gebracht. Keischoon, en ik was mee. We zijn vertrokken. En dan komt inderdaad een beetje een simpel verhaal, gelijk dat je het ook zegt. Het is een meisje dat goed kan koken en ze klimt naar de top. Dat is dan het verhaal. En dus die klim naar de top in de kookwereld, daar kruipt wel wat effort in. En zij heeft eigenlijk weinig effort nodig om naar die top te klimmen. Ze wordt uitgenodigd en dan moet ze inderdaad die auditie doen, waardoor ze een simpel gerechtje bakt en dat is in orde. En dan moet ze een keer een nachtje vlees naar de kloten helpen, bij wijze van spreken. En ze gaat een keer een namiddag koken met een van haar collega's. En voilà, ze heeft het top bereikt. Dat stak mij een klein beetje tegen. Het was te simpel.
Ja.
Er was niet genoeg struggle. Ze heeft er in de film niet hard genoeg voor moeten werken, of toch niet dat je kunt zien.
Het was ook een extreem contrast met haar streetfood dat ze maakte, dat hem dan geweldig vond, want ze won de auditie. Redelijk snel, op een minuut. Klopt. Moest wel lachen. Ik vond dat wel een grappige scène op zich. Dat was wel goed gefilmd.
Ja,
dat was grappig.
Keihard. Tegenspelen inderdaad, ja.
En dan vlak erna kan ze precies ineens niks schoenen meer doen.
Ja.
Maar dat was te verwachten ook, hè. Allee, dat stond in de sterren geschreven,
ja,
hè.
Ja, misschien wel.
Haar eerst ophemelen, om dan te tonen van, je moet nog alles leren. En dan heeft ze dat vlees mogen bakken en dan waande ze zich als souschef en dan zei je hebt gisteren vlees gebakken. nu ga je leren hoe dat je hier alles moet doen. En daar zag je zo nog een beetje naar een struggle, maar ik ben het met u eens dat het komt er niet echt in de verf uit, hè?
Inderdaad. Gelijk ook dan dat karakter van, je hebt dan de chef Paul, dat daar eigenlijk onder haar voeten geeft van je kunt niet koken en je kunt niks, maar ik vind die mens nog een beetje vriendelijk overkomen eigenlijk. Je hebt het daar straks over Whiplash bijvoorbeeld. En misschien wilden ze dat daar een soort parallel naar Whiplash. Want als je Whiplash hebt gezien, kent je de scène ook wel de goede scène. Om het zo te zeggen. Maar dat, als je een Amerikaanse remake zou maken en je gaat J.K. Simmons hier in de rol van Chef Paul zetten, dan heb je waarschijnlijk een betere film.
Je trok daar straks de parallel naar Whiplash, en daarmee dat ik wat verrast was, want ik denk dat dat bij deze film nog meer van toepassing is dan op Tar, hè?
Ja.
Ja, absoluut. Maar mijn verwachting bij Tar lag wel dat het in de lijn van Whiplash ging zijn.
Ja.
Op voorhand. Ja. En dat had ik niet met Hunger meteen, omdat ik daar geen verwachtingen had. Maar klopt, want dat heb ik ook genoteerd, het is zo twee keer sterke leider die zijn pupil wilt. En dat was bij Tar eigenlijk niet het geval.
Ik vond hem nog te rustig. Ik vond de dreiging er niet van afspatten. Van die acteur dan misschien. Alhoewel dat, ja. Parallellen dan naar een Whiplash, ja, niet echt. En ik had meer parallellen verwacht naar bijvoorbeeld The Menu en naar Boiling Point dan. The Menu gaat een beetje over hetzelfde. Want het thema van deze film is heel duidelijk van arm versus rijk en decadentie. Maar dat The Menu eigenlijk meer satirisch is en meer op de restaurantcultuur gaat, maar ook op dat rijk zijn. Maar wat The Menu doet, The Menu begint en kiest voor satire. En is over heel de lijn een satirische film. Wat dat deze film precies serieus probeert te zijn. Maar die film wordt dan satirisch op het moment dat die rijke mensen beginnen te eten. Ja. En van het moment dat je dan die scènes krijgt, dat ze het eten is klaargemaakt.
Ja.
En dan wordt dat ineens een satirische film voor een of andere reden. En dat past niet. Dat mag dan iets subtieler zijn voor mij. Bijvoorbeeld bij de generaal worden die borden gedresseerd op een hele specifieke manier. Weet je, dat is genoeg. Het is duidelijk. De message is there. Dan moet je daar niet een heel scène van dat ze dat zitten te verorberen. En ja, dat vond ik een beetje ongepast.
Ik weet dat. Dat heb ik net genoteerd. Dat is kei visceraal. En dat werkte wel voor mij. Visueel dan, hè. Ik vond dat wel op die moment die film ergens wel omhoog tilde. Omdat dat dan juist van het scherm afspatte. Dus dat vond ik wel een sterk moment op zich.
Dat was opnieuw dat contrast voor mij wel heel hard, vond ik.
Ja.
En dus, ja, ik snap dat je zegt, het is het contrast tussen de serieus en het satirische een beetje, maar ja, dat maakte de film dan weer plezant en luchtig. Allee, zo luchtig van, zo met een knipoog en het ook wat grappig willen houden. Zo. Maar ja, het kiest niet echt zijn genre dan, hè?
Ja, wel. Voor mij is dat eerder zo. De film kan eigenlijk niet kiezen wat het is.
Ja.
Waar dat de menu echt is, ik ben satire, is deze film zo. Ik probeer een beetje allebei te zijn. Ik zag dat zitten, die film, en dan uiteindelijk gaat dat nergens heen. Dan heb je nog zo'n climax dat ook weer volledig over de top is. Wat ik wel leuk vond, is dat ze daar dat concept van die, dat ze eigenlijk koken door catering te doen bij rijke mensen thuis, omdat je dan ook van decor verandert. Je hebt een andere setting en je zit niet heel de tijd in keukens.
Ja, want hij deed meer dat dan dat hem een restaurant had, had ik de indruk.
Ja, inderdaad. Dus
tegenover, als zij dan uiteindelijk haar restaurant start, dan heeft zij eerder een restaurant.
Ja, je hebt ze in hun binnenkeuken nooit een service zien draaien. Dus is er überhaupt een restaurant? Dat
niet zullen
duidelijk.
We nooit weten.
Maar dat maakt niet uit, want het is leuk dat je zo die changement de decor hebt en dat bij de mensen thuis is. En een keer aan het zwembad en een keer in de keuken en een keer in een kleikeukentje.
Ja.
Dat was goed.
Maar in dat opzicht voelde dat wel heel raar, omdat je zo weinig visuele overgangen had tussen die scènes. Dat was zo telkens, we zitten in haar klein restaurantje, naar een streetfood, of in die binnenkeuken, of bij die mensen, maar zo, dat bleef weg van de traditionele clichébeelden van Thailand of zo.
Ja, dat is
verder vanaf, dus het kon eender waar zijn eigenlijk. Apart.
Ja, wat vond ik er zelf van? Dat startte al direct met animal cruelty. Die kreeft dat ze daar levend koken en in stukken snijden. Dat ik dacht, all right, we zijn hier vertrokken. Ik dacht van, dat zal toch precies ook niet bij iedereen in de smaak vallen. Maar ik kan daar wel tegen. Dus ik dacht van, fine. We zijn op die elan vertrokken. Dan wordt... ik had daar een naam hier ook genoteerd, hè. Aoi, maar je moet blijkbaar oi zeggen, hè. Dus ja, oi wordt dan gescout in die Thaise eettent, inderdaad. En ik had dan naar die sollicitatie waar we het daar juist al over hadden. Wat aan mij opviel, ik weet niet of jullie dat ook hadden, voor mij was dat precies een Aziatische Axeldaze leren, die Paul.
Ja, die, ik snap die wat je zegt.
Die had daar kei veel van weg. Van,
dat is mij niet opgevallen, maar...
constant Axeldaze leren, maar dan in de Thaise versie zien. Maar... ja, kijk. Haar familie vindt dat wel bekakt. En inderdaad, je krijgt dan dat contrast tussen rijk en arm. Dat steekt er wel zeker voor een groot stuk in. Zag ook wel ergens wat parallellen met Parasite. Kunnen jullie Parasite gezien hebben?
Ja.
Maar dan eigenlijk ook weer niet. Dus dat was dan zo... Dus wat je daar juist zei, Matthias, die film weet precies niet goed wat dat dan wilt zijn. Mm-hmm. Daar zaten, als ik daar stukjes uit pluk... Zoals dat, hè, dat visceraal eetfestijn bij die generaal.
Of, ja, dat zou of, echt Parasite kunnen zijn.
Of dan. In de climax, waar dat die chef Paul zijn rund laat zakken, ja. Met zijn vlammen en toestanden. En dat was zo echt graaf in beeld gebracht. En dat op zijn eigen vond ik eigenlijk wel heel geslaagd. Dus daar zitten zo heel geslaagde stukjes in. Maar als geheel marcheerde dat niet voor mij. Dat was zo'n samenraapsel van een cool scène hier, een cool scène daar, gecombineerd met wat minder coole dingen. Dan krijg je zo ergens ook een stuk origin story van die Paul, dat je denkt, en dan denk je, so what?
Ja, dat is zo, dat had ik ook.
Dan is iets van, oké, fine, dat weten we dan, hè.
Ja.
En voor de rest hebben we daar niks aan en er wordt ook niks meer mee gedaan. En
ik ben er niet helemaal mee eens. Ik vind dat wel wat kadert... waarom dat hij doet wat hij doet en zijn visie op die hunger.
Ik vond dat persoonlijk juist niet, want dan denk ik, amai, je hebt niks geleerd. Ik versta dat hij die gang heeft gezet, maar dan is hem helemaal zijn roots verloochend en vergeten. Hè?
Ah nee, ja, zijn doel was, ik ga dat voor de rijken doen. Ik weet hoe dat ze in elkaar zitten.
Ja,
hè, want hij heeft van die caviar geproefd en hij vond het niet lekker... En dat was super exclusief en hij werd ervoor
geprist. Okay, toch ergens zijn geweten verloren along the road.
Ah ja, dat sowieso. Ja, dat sowieso. Maar dat is wel duidelijk ook naar het einde van de film toe. Hè?
Ja, zeker. Wat ik ook heel bizar vond, is zo die spanning dat ze denk ik proberen te creëren met dat gezin waar ze gingen koken en daar gebeurt dan een drama. Hmm. Ook weer zoiets, net als die origin story, dat ik zoiets van, oké, en nu? En dat was dan, dat zit dan in het midden van die film... Hij kunnen dat bij wijze van spreken erbij kan uitknippen. Ja, ik denk dat ze daar soort,
niks bij, hè?
Ik vond dat emotioneel... ook heel raar, want je gaat inderdaad die spanning opbouwen en je zit daar van, oei, waar gaat deze naartoe? En dat gaat dan uiteindelijk niet echt ergens naartoe. En ik heb daarop gevraagd, waarom? Waarom doet de heel deze scène?
Nee, misschien is dit thuis, hè? We hebben het gemist, omdat we het niet begrepen hebben. Ja, en helemaal op het einde ook, ja... Dat kunnen we moeilijk gaan spoilen, wat er dan op het einde gebeurt. Maar dat was ook zo een beetje zo, oké dan. Nee, dat deed het niet van mij. Ik vond het veel te lang ook, de film daardoor. Omdat zo hier en daar... En pas op, ik heb daar ergens wel van genoten, omdat ik toch af en toe die momenten had, zoals ik daarnet zei, van leuke scènes, dat je toch nog ergens wel aan de film bleef... uw aandacht naar de film toezogen. En dat was wel goed. Maar als geheel... Wat wou die film eigenlijk zijn? Dat is voor mij inderdaad ook een beetje de bottom line, wat jij ook zei, Matthias. Ik kon zo niet echt goed volgen van wat was nu eigenlijk het punt? En ik denk niet dat hem geslaagd is in zijn opzet, de regisseur, wat hij ook wou maken.
Hartverdikt, zeg amai, wow.
Ja, we zeiden het daar straks, hè. Wie weet, een must-see. We waren ermee aan het lachen, hè, maar nee. Je ziet, hè, duidelijk.
We duidelijk geen must-see.
Misschien moeten we eerst overgaan tot de sterren en dan kunnen we misschien een eindconclusie trekken. Dus Steven, wat score jij?
Ik heb die ook 3,5 gegeven op Letterboxd. Moet ik daar nu een half puntje af doen? Ik weet het niet. Ik ga hem op 3,5 houden.
Ik geef dat 2,5 sterren.
Dan ben ik, omwille van die scènes die me dan toch nog ergens... triggerde, heb je dan toch nog naar 3 sterren gegaan. Dus toch nog iets meer.
Amai, zo'n harde verdikte. Wauw.
Ja, maar we hopen op betere films, hè. Ja. We hebben slecht gekozen. We hebben slecht gekozen, dat weet je natuurlijk.
Oh, dat weet ik niet. Ik vind dat wel plezant om een keer zo'n Thaise film te zien.
Ja, ja,
ik heb geen spijt dat ik die film gezien heb. Nee. Half uur weg was mij de honger over.
Nee, inderdaad. Ja. Slecht gekozen bestaan niet. Hè. Je kiest op basis van een zekere indruk en een verwachting.
Ja, het is dat.
En soms wordt die ingelost en
absoluut.
Andere keren ja, duidelijk niet. Hè.
En gelijk ik zei, dat was een film degene waar ik het meest naar uitkeek om te zien. Dus is dat een slechte keuze?
Ik keek vooral uit naar Tar. Omdat ik van Tar, die stond al lang op mijn watchlist. En misschien is dat ook deel van de reden dat ik die redelijk laag gescoord heb, omdat dat dan eigenlijk tegenviel. En dat ik dacht, oei, heb ik daar nu zo lang voor gewacht om dit te zien, om dan uiteindelijk dit te zien. Dus dat was een beetje een teleurstelling. Ja. Dus ik had toch hier en daar wel wat hogere sterren en punten verwacht, maar toch ook voor mezelf, maar het is niet gebeurd. Volgende keer beter.
Voilà. Geen must-see deze week.
Nee.
I'm gonna make him an offer again with you.
You never know what you're gonna get.
The time has come to make a choice, Mr. Anderson.
Hold on to your butts.
Make your choice.
Betere films kiezen? Wel, deze week gaan wij ook nog wat films moeten kiezen, want kijk in het overaanbod van alle streaming services die er zijn, met overal een watchlist die je kunt aanleggen, op Letterboxd een watchlist, misschien op je telefoon ook nog, en nog op een briefje in je achterzak. Wat kun je nu in godsnaam best kiezen in al die films die er zijn? En Nico, die had een fantastisch idee. Sequel, prequel of the original? En we stellen elk twee films voor en daar kiezen we er een uit. Echte keuzestress dus.
En ik ga er hier meteen in vliegen. Hè. Eerste film voor de keuzestress is The Taking of Pelham 123. Dat is een film origineel uit 1974. En die is dan in 2009 nog eens remaked met Denzel Washington en John Travolta, als ik me niet vergis.
Ja,
dat is een film van 104 minuten. En ik heb dan ook gekozen voor de originele.
Ik wou het net vragen, Matthias. Dus je stelt de originele voor.
Ik stel de originele voor.
Klinkt inderdaad
al goed. Het is een film met Walter Matthau. En ik heb ook gezien dat Jerry Stiller in een kleine rol in speelt. En Jerry Stiller kennen sommige mensen misschien als Frank Costanza uit Seinfeld.
Aha.
Even kort over wat hij gaat. Het metrostelsel Pelham 123 wordt door vier gewetenloze criminelen gekaapt. Ze gijzelen de reizigers en eisen $1 miljoen losgeld. Lieutenant Gaber krijgt de leiding over dit drama en er staat hem een zware taak te wachten. Of anders, warempel, een horrorfilm. Film dat ik heb gekozen is een remake uit 2018 en origineel is uit 1977. Dus hier kies ik voor de remake en ik heb het over Suspiria. Dat is een film van 152 minuten van Luca Guadagnino of zoiets. En die film komt eigenlijk neer op spooky stuff in een gerenommeerde Berlijnse dansschool. De film is eigenlijk op mijn radar gekomen door zijn soundtrack. De soundtrack is gemaakt door Tom York. Niet dat ik zo'n gigantische Radiohead-fan ben, maar daar staan wel een paar goede nummers uit. Het is een film met Chloe Grace Moretz, die ook de titelrol van Carrie speelde in de remake van 2013. En ook met Tilda Swinton en Dakota Johnson.
All right.
Aan jullie de keuze.
Goh. Amai, dat is nu een keer echt keuzestress. Hè? Suspiria, het origineel, staat gekend als een van de grote giallo's, hè? Als ik me niet vergis. Ik heb die niet gezien, het origineel. En de remake al helemaal niet. Maar The Taking of Pelham, ben een nummer vergeten, heb ik ook niet
1, 2, 3.
Dat is een gemakkelijke nummer, dat had ik niet mogen vergeten. Heb ik ook niet gezien, Steven. Ik heb geen een van de twee gezien en ze triggeren mij alle twee, eerlijk gezegd. Dus ik vind het moeilijk.
The Taking of Pelham 123 heb ik de remake gezien. En ik ben blij dat je voor het origineel gaat, want de remake vond ik niet geweldig. Maar ja, een horrorfilm vind ik ook altijd wel een keer tof. En zeker als het dan van die periode is, dan maakt het ook nog wel bijzonder. En wat was ook de originele van de jaren 60, of wat zeg je?
Nee, hier is de remake van 2018 dan.
Ah ja,
dus ofwel de originele Pelham of de remake van Suspiria. En ik voel een zekere keuzestress, toch?
Dit is absoluut.
Ik ga voor de horrorfilm.
Ja. Oké. Okay. Goed. Nee, All right. Prima. Suspiria.
Suspiria it is.
Ja. All right, Suspiria het is. Ik moet er een beetje mee lachen, omdat ik ga nu mijn twee films geven. Hè. Dus mijn eerste film is het origineel van Assault on Precinct 13 van 1976, waar een bende een verlaten politiestation belegert. Dus dat klinkt wel zeer analoog aan Taking of Pelham 1, 2, 3. We hebben het er niet voor gedaan. Dus, er is een remake gemaakt in 2005, maar ik stel dus inderdaad voor de origineel. En het origineel is van John Carpenter. Dus wat dat toch wel een gerenommeerd regisseur is. De andere film die ik naar voren draag, is een horrorfilm.
Alright.
Toen ik Matthias had horen zeggen, dacht ik, ja, lap, die heeft hier dezelfde horrorfilm voor ogen dat ik voor ogen heb. Want ik heb het niet over het origineel van 1982, maar ik heb het wel over de prequel van 2011, van The Thing. Ook genaamd The Thing.
Ja, ja.
Ja, dat speelt zich af in Antarctica. Het verhaal van The Thing zal wel redelijk gekend zijn, neem ik aan, als oerklassieker.
Ja, maar niet gezien.
En dit, de originele Thing nooit gezien.
Ja, nee, dat ik weet is, wel waarover het gaat en hoe het... ja,
maar dat is een gat in uw cultuur, of toch in uw horror- of thrillercultuur. Maar het speelt zich af in Antarctica, waar buitenaards wezen wordt ontdekt. En voor de rest zal ik dan niks spoilen of verder vertellen. Maar zij komen daar terecht op een is het een legerbasis of een onderzoeksbasis in alle geval, in Antarctica. En daar is eigenlijk al van alles gebeurd als ze daartoe komen. En deze prequel uit 2011 vertelt dus het verhaal van de weken of dagen of weken die eraan vooraf gaan.
Oh, nice.
Voilà, aan jullie de keuze.
Ja, ik ga je al direct zeggen dat die film op mijn longlist stond van vandaag. Heb ik niet gekozen.
The Thing.
The Thing, ja, de 2011-versie, ja. Inderdaad, die dan als prequel is op de originele. Ik heb alleen de originele gezien, dus op zich is dat wel interessant om die te zien. Langs de andere kant, twee horrorfilms is misschien wat veel horror. En de titel van de andere was?
Assault on Precinct 13. Ik denk nu wel dat het de stijl van een film zoals The Thing wel gevoelig zal verschillen dan van Suspiria. Als Suspiria inderdaad Giallo-stijl blijft...
Dat is waar. Dat is waar.
Dat is wildly different, hè?
Ja.
Dus dat op zich maakt nog niet zo heel veel uit. Maar ik vond het op zich wel amusant om te zien dat we relatief analoge films gekozen hebben die voor de rest niks met elkaar te maken hebben. Dus
klopt.
Wel hilarisch.
Ik neig eigenlijk wel naar The Thing, omdat die ook op mijn longlist staat. Ik weet niet wat jij denkt, Steven.
Ja, ik ben echt geneigd The Thing te zeggen. Maar ik heb de originele niet gezien, maar het triggert mij om hem ook te zien dan.
Ja, dat gaat nu zeker niks spoilen van de eerste. Denk dat toch niet?
Ik denk dat ook niet. En ik heb daar al wel helaas al wat dingen van gespoild gezien door filmrecensies.
Ja, door popculture eigenlijk.
Ja, absoluut.
Ja.
The Thing. Voilà.
Hopla. Twee horrorfilms.
Of klopt.
All right. My god. Wacht,
ja, nu komt Steven ook met een horrorfilm af.
Echt. Wacht. Mijn eerste voorstel dat ik ging doen, of ga doen... Daar is ook een remake van. Een remake in 2013. Maar ik wil het origineel aanbevelen.
Ja.
Aanbevelen, omdat ik hem ook nog niet heb gezien. En die is van 1976. Geregisseerd door Brian De Palma. Met Sissy Spacek, Piper Laurie, John Travolta. Ik heb het dan ook over Carrie. Originele Carrie. Dus
effectieve horrorfilm.
Ja,
bam.
Het is dat. Schitterend. Waarom het origineel? Heel eerlijk, ik heb opgezocht dat de remake minder goede score krijgt. En het origineel heb ik nooit helemaal gezien. Dus dacht ik, ja, dan wil ik wel voor het origineel gaan.
Het origineel is een... Ik heb die ooit gezien, maar dat is wel heel lang geleden dat ik die nog gezien heb. Ja, dat is een klassieker. Hè? Als we van The Thing spreken, van een oerklassieker, Carrie is dat eigenlijk ook.
Ja, keihard.
Dus ik kan me wel best voorstellen dat die remake niet zo warm onthaald zal geweest zijn, want daar kan je bijna niet tegenop, hè.
Nee, en de remake was nogthans met Julianne Moore, die dan de mama speelt, blijkbaar. Ja.
Ja, ik heb Carrie vorig jaar nog gezien.
De originele?
Dus die zit nog vijs in het geheugen. Ja, ik had die ook nog nooit gezien.
Nee,
en vorig jaar heb ik die dan...
Oké, maar kijk, dan gaat het misschien de keuzestress vergemakkelijken, hè? Want mijn tweede keuze is een film uit 2022, geregisseerd door, en nu moet ik even gaan spieken, Dan Trachtenberg. Ik kende die man niet, maar die heeft ook 10 Cloverfield Lane geregisseerd.
Ah, ja.
Okay.
Wat ik wel een coole film vond. En het gaat hier over een prequel van, misschien moet ik uitleggen waarover het gaat, Naru, een getalenteerde krijgster van de Comanche-stam, wil haar stam verdedigen en ze blijkt tegenover een roofdier te staan.
Ja.
Ja, Prey.
Prey, inderdaad. Al gezien?
Ja.
Ik heb hem ook gezien.
Damn, oké.
Okay. uiteindelijk heb ik ze alle twee gezien. Maar voor mij is Carrie wel langer geleden. Maar ja, voor u dan niet, hè, Matthias?
Ja, maar Prey heb ik ook vorig jaar gezien, denk ik. Dus daarvoor moeten we het niet doen. Maar dan kunnen we er desnoods een horror theotje van maken. Hè?
Maar hoe fucked up is dat? Dat we beginnen met een thema van prequels, sequels, whatever's. En dan eindigen we met 3 horrorfilms.
Ik vind dat geweldig.
Kijk, het lot heeft bepaald.
Prachtig.
Goed. Dan wordt onze derde aflevering een horrorthema-aflevering.
Een horror special.
Blijkbaar. Nice. Blijkbaar. Nice. Maar wel met 3 gevoelig andere films, hoor, volgens mij.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja, dat maakt het interessant. Dus we zullen zien of we parallellen kunnen trekken zoals deze keer of niet.
Voilà, dat was het voor ons tweede aflevering, mannen. Volgende keer bespreken we dan Suspiria, The Thing en Carrie. Met een spooky aflevering. Kan ons ook nog altijd mailen op zaal9podcast@gmail.com en je kan ons vinden op Letterboxd via zaal9podcast of letterboxd.com/zaal9. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.